Ja. 8 uur, welkom allemaal naar de Bijbelstudie. Zowel die hier zitten als degene die kijken en later misschien deze uitzending gaan zien. Woensdagavond is de avond dat we altijd met 1 Johannes bezig zijn. Hè. We zijn inmiddels al aardig aan het opgeschoten. We zijn in 1 Johannes 2 vers 18 willen we vanavond gaan behandelen, 19. Vorige keer hebben we vers 15, 16 en 17 gehad over de wereld liefhebben. In vers 15, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft. De liefde des vaders is niet in hem, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Nou, dat hebben we vorige keer gezien, hè? Die 3 verzoekingen waar ieder mens aan blootgesteld staat. En dit heeft niets te maken met het liefhebben van de wereld, de natuur, de schepping om je heen, al dat soort dingen. Het heeft met het systeem, het satanische systeem, wat dan aan de gang is, wat, laten we zo zeggen, in de aanloop is. Want we gaan nu naar vers 18. En dan zegt 1 Johannes, kindekens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, omdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij weer een dag van genade hebben vandaag, in deze bedeling van genade waarin we leven. En waarin nog steeds ieder mens onder dat evangelie van uw genade gered kunnen worden, Vader. Uit genade door het geloof. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dan hebben we een hemelse positie. Maar we weten ook hierdoor dat u een plan hebt in de hemel en op de aarde. En ook een plan met Israël, Vader. En dat staat stil. En dat gaat straks weer lopen als wij bij u zijn. En daar gaat deze brief onder andere over. Wilt u ons ook hier licht in geven? Want het maakt toch ook deel uit van uw plan, Vader. Van het grote geheel waar wij natuurlijk ook eenmaal in de hemel onze plaats in zullen hebben in de toekomst, waarin wij reeds nu gezet zijn. Uiteindelijk zal u heersen, Vader, zowel in de hemel als op de aarde. Ik wil dus ook licht geven op dit gedeelte, Vader, zodat we het mogen gaan verstaan. En dat vraag ik en dank ik. Alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké. Ja, hij zegt, kinderkens, het is de laatste uren. Ja, het is de laatste uren. Dat wil zeggen, de laatste uren in verband met profetie. Want wij snijden het woord natuurlijk recht, hè. En dan weten we dat deze brief niet over het lichaam van Christus gaat. Wij leven wel in de bedeling van de genade. Daar leven wij in. En Johannes spreekt hier daar niet over. Nou, we moeten hier zo zien. Hij zegt hier, het is de laatste uren. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Ja? Hij komt, niet gekomen is, maar hij komt. Nou, waar praat je dan over? Ja? Er was nog geen antichrist in feite. Hij zegt, hij komt. Je moet eigenlijk zo zien dat de brief 1 Johannes is in de periode van Handelingen geschreven. We weten dat de bedeelde genade is gekomen. Nou, misschien is hij net daarvoor geschreven of net in het begin, dat weet ik niet. Maar ik geloof wel in die tijd geschreven is. Maar goed, de profetie is gestopt. Maar als zij weg zijn, dan gaat het programma natuurlijk wel verder. Hè? En dan gaat het dus verder waar het gestopt is. Zo moet je het even denken, hè. Dus de brief van Paulus, als je die nu even wegdenkt, dan gaat het verder waar het gestopt is. Dus je krijgt de vervolging. Nou ja, en dan Paulus aan het hoofd. En die is dan geroepen door God in Handelingen 9. Maar stel je voor, als het niet gebeurd was, dan was het doorgelopen. Dus dan krijg je de brief van Hebreeën, ja, tot en met Openbaring 5. Ja, daar gaat eigenlijk door. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus Johannes, hij spreekt over de antichrist die komt. Nou, denk even aan die tijd, net met Paulus, net tevoren zo, in die tijd. Zeg maar. Ja, de antichrist komt, wie weet was Paulus wel een goede kandidaat, ja. Maar hij komt, ja, hij was in die tijd was hij er ook nog niet. Hij zou gaan komen, dus ze kijken er naar uit. We gaan zo meteen zien dat die antichrist, er zijn een aantal voorwaarden voordat hij komt. Nou ja, in ieder geval, die brieven die gaan dus door Van Hebreeën tot en met Openbaring 5. En waarom zeg ik Openbaring 5? Nou, dan zien wij in Openbaring 4, je hebt al die gemeentes, zie je in Openbaring begin. En dan krijgt hij een visioen vanuit de hemel. En dan in Openbaring 5, even kijken, wat staat er ook alweer? Even gauw spieken. Dan, het boek met de zeven zegelen. En dan zie je in hoofdstuk 6, dan zie je, dan worden de zegelen geopend. En dan zie je wat er allemaal gaat gebeuren als de antichrist ten tonele verschijnt. Dan gaan we zo meteen, gaan we dat nog wel zien. Maar het is belangrijk dat we gaan begrijpen dat deze brief is natuurlijk toen geschreven in Handelingen. Hij gold voor die tijd toen, maar hij wordt ook weer, hij gaat ook weer gelden op het moment dat, dat wij zijn opgenomen. Dan worden deze brieven voor op dat moment actueel, dat de antichrist komt. En ook ten tijde van de antichrist. Dan kijk in 2 Petrus 3, een bladzijtje daarvoor. Nou, daar zie je ook dat in 2 Petrus 3 vers 3, daar zegt Petrus, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? 2 Petrus 3 vers 3. Ja? En 4. En hij zegt, waar is de belofte van zijn toekomst? Ja? En daar zie je dus, nou ja, dat zullen ze ook gezegd hebben in Handelingen toen de tijd. Ja? Waar blijft hij nou, Petrus? Want hij kwam natuurlijk niet. Want ja, de bedeelde genade is er was gevallen. En de bedeelde genade is gekomen. Maar goed, in de grote verdrukking zometeen, dan zal het ook zijn, waar blijft hij? Jullie zeggen wel dat hij komt, maar waar blijft hij dan? Dus een beetje vergelijkbaar. In ieder geval, de antichrist komt. En je ziet, de kleine kudde is voorbereid op zijn. Dat is wat Johannes doet. Hij bereidt hun voor dat de antichrist komt. Want kijk, hij zegt hier, het is de laatste uren. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Ja. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij erkennen dat het de laatste uren is. Dus ze herkennen hier aan dat er antichristen zijn, dat het de laatste uur is. Wat is die laatste uren dan? Nou ja, dat is de tijd natuurlijk dat de antichrist natuurlijk komt. En dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, zou je kunnen zeggen, de climax. En dan spreken we natuurlijk over de 70ste jaarweek. Hè? Daar spreken we dan over. Die 7 jaar. Dat die grote verdrukking, dat Christus aan het eind terugkomt. Nou, kijk met mij mee eventjes naar Matteüs 24. Dan herken je het ook gelijk. Matteüs 24. Vers 3 en 4. Dat gaat over de tekenen van het einde van de wereld, staat er bij mij erboven. En in Matteüs 24, vers 3, dan staat er, en als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Zie je, er zijn tekenen waar ze aan kunnen herkennen dat hij gaat komen en dat de wereld zijn einde nadert. De voleinding van de wereld. En Jezus antwoordde tot hen, zie toe dat niemand u verleiden. Zie je, de verleiding, bij Johannes ook, die is reeds begonnen eigenlijk. Want profeten, valse profeten, die zijn er allemaal om hun te verleiden. Want kijk maar, hier Jezus waarschuwt hun dus hier, zie toe dat niemand u verleiden. En er zat Johannes ook tussen. Ja, de apostel die ook 1 Johannes geschreven heeft. En kijk in vers 11, wat zegt hij daar? In vers 7 zie je, 6 hier, jullie zullen oorlogen horen, geruchten van oorlogen. Zie je, het moet geschieden, maar nog is het einde niet. Vers 7, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Maar let op, hè, de antichrist zal toch vrede maken. Dit zijn dingen die vooraf gebeuren. Kijk, het is maar een beginsel van de smarten. En dan zie je, de verdrukking zullen u overleveren. In vers 10, er zullen velen geërgerd worden. En in vers 11, en vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er vele verleiden. Zie je, valse profeten spreekt hier over. En Johannes sprak hij over wat zijn die nou? Antichristussen, toch? Zijn die, ja? Ja. Nou kijk, in vers 24. Vers 23. Als dan zal iemand tot jullie zal zeggen, zie hier is de Christus of daar gelooft het niet. Want er zullen hier valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ja, ik vond het altijd al moeilijk, dat valse Christussen. Want er is de antichrist, die staat natuurlijk niet toe dat anderen zegt dat hij de Christus is. Daarom dit moet je ook in het verband met 1 Johannes zien. Die zegt, wij hebben gehoord dat de antichrist komt. En er zijn nu vele antichristussen. Dit is de tijd die vooraf aan de antichrist gaat. Zo moet je dat lezen. En dan zie je, wat zullen ze doen? Grote tekenen en wonderheden. Dat zullen zij doen. Dus dan zie je, dat gebeurt ook al. En Paulus spreekt er toch ook over in 2 Thessalonisch 1 en 2. Laten we even de tekst erbij pakken. 2 Thessalonisch 1 en 2. Want Paulus profeteert ook over die tijd, ja, die komen gaat. En het is dus valse christussen en profeten die dat zullen doen. En ze zullen wonderheden en tekenen gebruiken. En 2 Thessalonisch 1 en 2 vers, in vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Nou, de Heere zal die verdoen en dat is de antichrist. En dan zegt hij, hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in vers 9, in alle kracht tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, opdat zij de liefde, de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Je ziet hier ook wonderen, maar dat zijn wonderen, dat, let op hè, niet elk wonder is dus van God. Dus daarom moeten zij ook goed opletten. Hè? Wat beleidt die persoon die wonderen doet? Is Jezus de Messias of niet? Dus daar zit die verleidingen. Je ziet het, de christussen, de profeten zullen dat doen, valse christussen, valse profeten. Je ziet ook, als de antichrist er is, dan zullen die tekenen en wonderen er ook zijn. Allemaal om te verleiden. En Johannes gaat er constant over, je ziet het vers daarna ook, gaan we zo meteen ook nog zien, dat er gaat constant over de test van wat is de ware Jood, de ware Jood en de valse Jood. Wie is de ware Messias? En de valse Messias. Het gaat constant over die twee dingen. En daar staat 1 Johannes vol mee. Nou, als hij zegt in 1 Johannes dat de antichrist komt, hè? Er staat niet, gij hebt gehoord dat de antichrist gekomen is. Dus dat betekent dat hij nog moet komen. De vraag is, wanneer komt de antichrist? Daar hebben we al een studie over gehad, hè? Dat er zijn natuurlijk mensen die denken dat als de bedenking der genade afgelopen is. En dan is altijd de vraag, ja, de mensen die dan leven, hoe zit dat dan met die dan, de ongelovigen, die komen dan in deze bedeling, die loopt dan af en die leven dan nog. En hoe is het dan met hun? Dan komt de antichrist, dus er was ook wel het verhaal. Ja, als de Heer morgen komt, dat betekent dat de antichrist nu al rondloopt. Ja, dat is een logische gevolgstrekking. Als jij denkt dat na de bedenkte genade onmiddellijk de antichrist komt, dan moet hij nu al rondlopen, want de Heer kan vandaag komen. Nou, dan moet hij al rondlopen hier. Maar goed, kun je in de Bijbel dan ook zien wanneer die komt? Nou, als Johannes zegt dat de antichrist komt, er zijn tekenen, er zijn in de Bijbel aanwijzingen dat je kan zien wanneer die komt. En dit is niet zo heel moeilijk hoor. Dat gaan we mee naar Daniel 9. Of weten jullie het? Wie het weet mag het zeggen. Daniel 9. Dat spreekt over... Ja, in Daniel 9. Even kijken hoor. Ja, dat gaat over... Onder andere de antichristen. En... Dat heeft alles te maken, de antichrist, met de... De 70ste jaarweek, zoals wij dat noemen. Hè? Want als je in Daniel 9 kijkt, in vers 24, let op. Daniel zit in Babylon, in Babel, gevangen. Ja? En dan krijgt hij een visioen over de toekomst. Aan hem wordt iets geopenbaard. Ik zeg, een visioen is niet helemaal waar. Want in vers 21 zie je, als ik nog sprak, Daniel 9, vers 21, zo kwam de man Gabriel, dat is de engel, die ik in het begin in mijn gezicht gezien had, sneller gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij, zie je? Dus hij sprak met mij. Dus Daniel krijgt een openbaring van Gabriël over de toekomst. Paulus kreeg een directe openbaring van de Heer Jezus. Hè? Nou, dus dat is de situatie. In vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Nou, wat spreken we dan over? Over Israël en Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te halen. Dus we hebben het al eens over gehad, maar daar gaan we nu niet over doen. Het gaat om vers 25. Hij zegt dus 70 weken. Weet dan een verstaan van de uitgang des woords, dus het moment dat hij dit spreekt, ja, om te doen wederkeren, dat jullie Israël terug mogen en om Jeruzalem te bouwen, te herbouwen, zegt hij, tot op de Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Nou, dat weten we, dat is 69 weken, ja. Nou, hij zegt even in mijn eigen woorden, dus Gabriel spreekt met Daniel en die zegt, vanaf het moment dat ik hier spreek en dat jullie teruggaan naar Jeruzalem en dat jullie daar herbouwen en de tempel ook nog, totdat de Messias komt, is 69 weken. Het duurt 7 weken dat jullie Jeruzalem herbouwen. En tel dat 62 weken weer op. Ja, dan is de Messias er. Waarom 7 weken en 62 weken? Nou, zo ligt hij dat uit. Die 7 weken, dat is 49 jaar. En 62 weken is 434 jaar. Is samen 483 jaar. Is dat nog te volgen? Nou, 70 weken, een week, dat hoef ik je niet uit te leggen, gaat over een jaarweek. Week van jaren. Want je hebt ook een week van dagen. Kijk, in 10 vers 2. In die dagen was ik, Daniel, treurende 3 wekende dagen. Hoeveel dagen zijn dat?
21.
Ja. Dus je hebt een week van dagen, maar je hebt ook een week van jaren. Dus als je spreekt over 70 jaren, dan spreken we over 70 en een week van een jaar. Zeg ik dat? Een week der jaren. Dus spreek je over 490 jaar. Wat gebeurt er dan? Hij is 70 jaar. In vers 24 zie je dat hij spreekt over de ongerechtigheid te verzoenen. En in vers 24, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Nou, dat is natuurlijk als het koninkrijk komt. Nou, kijk naar vers 26. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Let op, hè, goed lezen. 62 plus die 7 is 69 jaar, toch? Dan zitten we dus dat de Messias, en dan spreekt hij over wie? Over de Heer Jezus, ja? Dus wanneer wordt de Heer Jezus uitgeroeid, gedood, gekruisigd? Wanneer?
Na 62 weken.
Ja, en vanaf het moment dat hij dit hier zegt, is het? 69 weken. Nou, kijk, in vers 25, geeft niks. Vers 25, hij zegt, weet dan een verstaan van de uitgang des woords. Die Engel zegt, van het moment dat ik dit dus uitspreek, vanaf dat moment moet je nu gaan tellen. Dus, ja, en dan om te doen wederkeren, dus dat jullie terugkeren en Jeruzalem herbouwen, zijn 7 weken. Dus dat is 49 jaar. Dus vanaf dat moment heeft het, ze gaan terug. En na 49 jaar is de tempel herbouwd. Dat zijn die 7 weken. Nou, en dan zegt hij, vanaf dat moment, als Jeruzalem herbouwd is, duurt het nog 62 weken, ja, dat de Messias, die wordt na die 62 weken uitgeroeid. Gedood. Dat betekent, als hij in vers 24 zegt, er zijn 70 weken, en dan komt de eeuwige gerechtigheid, dat is natuurlijk als de Heer Jezus gaat regeren, dat betekent dat we 1 week, precies, 1 week overnemen. Nou, dus dat is duidelijk, hè? De Heer Jezus is gedood, niet in de 69ste week, niet in de 70ste week, maar, er staat hier, na vers 26, en na die 62 weken, zal die uitgeroeid worden. Juist, dus ertussenin, hè? Dat is ook een profetische tijd. Het is een, wij leven in een, hoe zeggen ze dat? Ja, in het Engels zeggen ze een gap, een ruimte, een verborgen ruimte. Wij leven in een tussenhaakje. Dat betekent, de genade was verborgen. Nou, hier zie je ook een ruimte, namelijk tussen de 69ste en de 70ste week. Nou, let op. Dus na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat is zijn dood. En het zal niet voor hemzelf zijn. Nee. Hij heeft zelf geen zonde gedaan. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, met welk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. Dat is een leger. En tot het einde toe zal het krijg zijn een vastelijk besloten verwoestingen. Dus je ziet hier, de Heer Jezus die wordt gedood. En dan zie je dat wordt de stad en het heiligdom verwoest, verderfd. Israël, Jeruzalem en de tempel. En dan zie je vers 27. Want dat spreekt hij over het volk des vorsten. Hè? Een volk des vorsten. Dat is het volk van een vorst. Ja. In vers 27, daar gaat het om. En hij zal velen het verbond versterken een week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoeste zijn. Ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijn zal uitgestort worden over de verwoeste. Nou, dat is een heel ingewikkeld vers wat je dan maar ziet lezen. Maar wat we daar zien staan. Maar we zien in vers 27. Hij, en dat staat hier met een hoofdletter. Maar dat is natuurlijk niet de hoofdletter, hè. Dat is de antichrist namelijk. Want wat gaat hij doen? Hij gaat velen het verbond versterken. Hij gaat met velen een verbond maken. En dat doet hij voor een week. Maar dat doet hij.
7 jaar.
Ja, maar wanneer doet hij dat? Na de 69ste week. Hè? Je hebt 2 weken gehad. Je hebt, 7 weken. We hebben 62, we hebben 69 weken gehad. Na de 69ste week is de Heer Jezus gedood. En nou komt dus die ene week. En welke week is dat? Ja? Ja, dat is de 70ste week dus. Hè? Dus dat, ik ga gewoon expres zo, want ik wil gewoon dat we het goed begrijpen. Dus de Heer Jezus is na de 69ste week gedood. En hier zien we, er is nog een week dat hij een verbond gaat sluiten. En dat is nadat de Heer Jezus gekruisigd is. Dus waar wachten wij nog op die 70ste week? Ja? Nou, dat is, zo is dat duidelijk. Nou, dus wanneer komt dan de antichrist? De antichrist komt als hij de verbond dus sluit, toch? Hij gaat verbond, in vers 27 gaat hij sluiten, een week. Dan zie je de antichrist hier op ten toneel verschijnen. Dat hij daar de macht heeft en dat hij een verbond van een week gaat sluiten met Israël. En dan voor 7 jaar, dat weten we een week en halverwege, dan verbreekt hij dat verbond. Dat weten we, maar daar gaat openbaring ook over. Dus hier zie je dat de antichrist in vers 27 gekomen is. En Johannes zegt, hij moet nog komen. Dat betekent dat de brief van Johannes dus nog niet in de 70ste week. Want de antichrist is er nog niet. Die komt, hij waarschuwt ze, hij komt eraan. Dus met andere woorden, als de bedenkende genade stopt, hij gaat verder waar hij gebleven is toen de tijd na de stedingen van Stefanus. Johannes, en Johannes is ook geschreven. En daar zegt hij al, de antichrist komt. Dus de 70ste week, die begint niet gelijk na de bedenkende genade. Daar hebben we het al eerder over gehad. En dat is een bijbelstudie op zich. Maar ik geloof, op basis van mijn eigen gevoel, maar dat zegt helemaal niks. Maar ook, we hebben ook teksten daarvan gezien, dat daar ongeveer toch wel een generatie tussen gaat zitten. Want over die verwoesting in het Midden-Oosten, wie weet, ik weet het niet hoor, ik zeg niet dat dat zo is, zijn het allemaal misschien wel de beginteken. Ik moet opletten wat ik zeg. Maar de overgang van toch, wat er heel wat nog gaat gebeuren in het Midden-Oosten, voordat de antichrist komt, hè. Dan gaat er wat een en ander gebeuren. Want hij waarschuwt ze dat hij komt. En er gebeuren valse christenen, profeten in die tussentijd voordat hij komt. En als hij komt, begint de 70ste week. Dus er zit nog een ruimte tussen dat de bedenkende genade gestopt is en dat die 70ste week komt. Nou, hij sluit een verbond. Ga mee naar Jesaja 28. Jesaja 28. En ze zijn zo hoogmoedig en arrogant. Maar God die zegt, dat verbond, nou dat kan mijn toorn echt niet tegenhouden. Ja? En kijk maar in Jesaja 28 vers 15. Dan zie je letterlijk dus ook dat verbond. Hè, van een week des vredes. Hè, maar ja ja. In vers 14. In Jesaja 28 vers 14. Dat is hoe God dat ziet. Daarom hoort des Heeren woord. Gij bespotters. Gij heersers over dit volk. Dat in Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt. Wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. En wat is die, een geestel, hè? Wat is een geestel? Nou, dat weet je, hè? Dat is een overvloeiende geestel die zal over deze wereld gaan. En dat spreekt natuurlijk wel over de toorn van God, hè? Zij zeggen, die dus een verbond hebben, met de antichrist gemaakt hebben. Ach, even kijken. Die zal tot ons niet komen, want wij hebben, wat staat daar, de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Ja, trots, overmoed. Zij denken dat nog dood, dat ze de dood nog de hel hoeven te vrezen, zeg maar. Ze durven zelfs God te trotseren en uit te dagen. Maar wat zegt God? Het is allemaal over de toekomst, hè? Daarom, al zo zegt de Heer, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vastgegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En in vers 17 spreekt hij over het gericht. Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. En de wateren zullen de schuilplaatsen overlopen. Dus toevluchten, schuilplaatsen. Niemand is veilig voor de toorn van God. En u lieden verbond met de dood zal het niet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Kijk, daar heb je het weer. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Nou. Dus er gaat nogal wat gebeuren. Maar Gods toorn zal toch uiteindelijk over deze wereld komen. En de antichrist is ook een instrument in de handen van God, hè? Dat weet hij zelf wel niet, maar zo ziet hij dat zelf wel niet. Maar het is wel zo. Nou, gaan we even naar Openbaring 6. Dus wat we net lazen, dat zijn allemaal profetieën over die gaan komen. Nou, de bedeelde genade, daar leven wij nu in, dus dat is allemaal stilgezet. Anders was dit al lang gebeurd in Openbaring 6. Nou, dat is wat ik net zei. Want Openbaring, dat begint met die zeven gemeenten, ja, al die brieven. Ja. Dat zijn gemeenten die dan ook letterlijk zullen bestaan daar in Turkije. Maar in hoofdstuk 4 zie je, in hoofdstuk 4 vers 1, dan zie je dat een deur in de hemel was geopend. En Johannes heeft een visioen, hè. Dus hij kijkt daar in de hemel. In vers 2 zie je, er zit iemand op de troon, Christus. Dus dat is zijn visioen in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 zie je nog steeds dat hij daar nog steeds naar kijkt. En dan zie je dat er een zit iemand op de troon, dat is Christus natuurlijk, en die heeft een boek en dat is verzegeld. En dan worden die zegels worden opengemaakt. In de vers 6, bij mij staat er boven, het lam ontvangt het boek. Nou, die krijgt dat boek. Dan kijkt hij nog steeds in de hemel. En dan zie je in hoofdstuk 6, ja, ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie, en ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Nou, de vraag is, wie is dit? Hè? Mm-hmm. De Heer Jezus, dat staat in de hoofdletter toch? Ja, maar dat zijn, hebben de vertalers erin gezet, hè? De hoofdletters. En dit is ook wat veel gelovigen ook denken, hè, dat het over de Heer Jezus gaat. Hè? Waarom? Ja, hij rijdt op een wit paard. Inderdaad. En wat heeft hij? Hij heeft een kroon. Ja, precies. Maar ja. Oké, laten we eens naar het witte paard gaan. In Openbaring, hè? In Openbaring 19. Kijken of, of dat hetzelfde is. Komt de Heer Jezus zo, trouwens? Ja, komt op een wit paard, dat wel. Maar als je kijkt naar Openbaring 19 vers 11. Kijk, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. Ja, daar heb je hem. En die op hetzelfde zat, was getrouw, genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus hij oordeelt en hij voert krijg, oorlog. En dan zie je ook, wat heeft hij daar? In vers 12 heeft hij koninklijke hoeden. In vers 13 een kleed wat met bloed geverfd was. Nou, dat is bloed. Want hij komt beneden om te oordelen. De vijanden te vernietigen, dat bloed. En je ziet in vers 14, de legers, de engelenscharen, volgden hem met een fijn lijnwaad. En je ziet dat in vers 15, heeft hij een zwaard. Je ziet, hij komt duidelijk om te oordelen. In vers 15 zie je ook een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal een hoede met een ijzeren roede en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige gods. Nou, dus dat is duidelijk anders dan wat wij in Openbaring 6 zien. Openbaring 6 spreekt over de antichrist. En dat is ook de eerste keer, hier zien we voor het eerste keer verschijnen in hoofdstuk 6. En je ziet vier paarden. En op al die vier paarden zit dezelfde berijder. Je krijgt hier een blik over de vier, hoe zal ik het zeggen, vier fases in de loopbaan van de antichrist. Nou, moet je opletten. Ja, hij ziet in vers 2 een wit paard. Nou ja, hij doet zich ook voor natuurlijk als een vredestichter, toch? En een vredestichter komt meestal niet op een zwart paard, op een wit paard. Ja, toch? En je ziet, wat heeft hij ook? Hij heeft een kroon, oké, en hij had een boog. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Dus, als je kijkt, hij heeft een boog. En hij overwint. Wat komt hij doen? Wat is de eerste daad van de antichrist? Hij gaat Israël vrede geven, een verbond sluiten. En hij heeft een boog. Maar wat heb je nog meer nodig met een boog? Een pijl. Zo schieten, hè? Om te doden. Maar hij komt met een boog. Dus hij heeft wel overwinning. Hij gaat Israël bevrijden. En hij gaat Israël ook beschermen. Vandaar, hij ziet alleen die boog. Hij wint wel. Maar hij is natuurlijk onder valse voorwenselen. Maar hij heeft geen pijl. Dat komt later, hè? Dan gaat hij natuurlijk... Dan heeft hij ze verleid. En dan gaat hij natuurlijk toeslaan. Nou, kijk, als je kijkt. Dus die boog, ja, een kroon, dat heeft met vrede te maken. En het witte paard, ja, dat is om ze te verleiden. Maar kijk in vers 3, 4, dan zie je een ander paard. Dat was rood. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Zie je, nou wordt de vrede genomen. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Nou, dan zie je, dan komt er dus oorlog. Nou, als je dan doorgaat naar vers 5, en toen het derde zegel geopend was, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie, en ik zag, en zie, nu heb je een zwart paard. En die erop, zie je, dus nu komt zijn ware gezicht, hè. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand, en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor penning, en nog een aantal dingen. Nou, dit gaat te ver om dat allemaal uit te leggen, maar dat hier gaat, er komt een grote honger ook. Ja, in de grote verdrukking. Dus dan zie je, dat gebeurt dan ook. En dan zie je in vers 4, ik zeg het niet goed, het vierde paard. En toen het vierde zegel, dat is Christus, geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En kijk, dat hebben we net gelezen in Daniel en in Jesaja. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel. Wat lazen we net? Ze hebben de verbond gesloten met de dood en met de hel. Dit is de antichrist. En die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Nou, hier zie je dus, de 70ste week is gewoon begonnen. Als je hier in hoofdstuk 6 zie je, daar begint de 70ste week. Dan komt de antichrist, de Heer Jezus opent dat zegel en dan zie je gelijk het eerste paard. Dat is de bereider, is de antichrist. En die komt met een boog en met een kroon. Hij is overwinnaar. En hij brengt vrede en hij zal Israël beschermen. Nou. Dus, we gaan weer gauw terug naar 1 Johannes. En ja, dan moet je toch weten. Dan heb je een beetje een beeld, ja. Als Johannes dat zegt. Ja, dat is het voordeel als je dat zo bestudeert. Dat plaatje ook duidelijker wordt. Hè, over die, ook 1 Johannes. Hè, hij is geschreven voordat hij komt. Maar hij zal ook gebruikt worden voor het moment dat hij er natuurlijk ook is. Maar hier bereidt hij ze voor. Ze kijken uit, niet naar wat hij gaat leren, maar wel dat ze voorbereid zijn aan de tekenen dat hij, het kan niet lang meer duren, het is de laatste uur, hij komt eraan. Zie je, het is de laatste uur, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. En daaraan erkennen ze dat het de laatste uur is. Met andere woorden, de 70ste week, die staat te gebeuren. En daarom schrijft Johannes dit. Kijk in vers 26, zie je. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. Zie je? Spreekt er heel duidelijk over. Herken de antichrist. Hij schrijft het zodat ze de antichrist zullen gaan herkennen. Nou, en in vers 19. Zij zijn uit ons uitgegaan. Maar let op, hè. Het gaat hier constant om zij en ons. Zij zijn uit ons uitgegaan. Maar zij waren uit ons niet. Want indien zij het ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Wie kan dit volgen? Nog volgen? Moet goed lezen, hè? Ik denk aan ongelooflijk als die het leest. Dan denk je, waar gaat het over, hè? Is het bijna niet te volgen, ja? Je kan het pas begrijpen als je het recht snijdt. Want als jij dus niet recht snijdt, hè? En je denkt, dat gaat over mij. Oké. Kijk, je kan dus één van ons zijn, maar je blijkt, hé, ze zijn niet bij ons gebleven. En met andere woorden, nou zijn ze niet meer uit ons. Met andere woorden, ja, ik ben gered, ik ben van het licht van Christus. En nou is iemand bijvoorbeeld, ik noem maar een Demas, of iemand, noem maar iemand die je kent, die met het geloof in de wereld helemaal niks meer doet. En denk, hé, hij was gered. En hij is niet meer een van ons, hij is weg. Hij is verloren. Hij is de zekerheid kwijt, ja? Zijn behoudenis. Alleen, als je de positie van Israël begrijpt, dan ga je dit ook begrijpen. Want wij begrijpen, dat gaat er om die twee groepen, het volk Israël. Wie is de gelovige Jood? Wie is de valse Jood? Wie is fysiek besneden, dat is belangrijk. Maar wie is ook met het hart besneden? En dat is de ware Jood. En hier blijkt dus dat wie ook uit het hart besneden is. En daar duidt het natuurlijk wel. Hier spreekt het over de afval. Ga even mee naar Romeinen 9 vers 6. Romeinen 9 vers 6. De bekende tekst. Paulus spreekt in Romeinen 9, 10 en 11 over Israël. Ja, we weten allemaal Israël is gevallen. Of hij leert over 1 tot en met 8, dat zij alle onder de zonde zijn, er is geen verschil. Ja, dan komt de vraag natuurlijk, en ik denk ook dat Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 allemaal vragen aan de orde stelt, die ook op hem afgevuurd zijn, toen hij natuurlijk ten tijde van handelingen ook naar de synagoge ging. En hij zei van, ja, Israël heeft nu geen plaats meer. Ja, dan krijg je toch vragen, ja, maar hoe zit dat dan? En dat behandelt hij hier. Maar kijk in vers 6, daarom zegt hij ook, ja, ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nee, het betreft hier de besnijdenis van het hart. Wie is een ware Israëliet? Nou, afgelopen zondag hebben we het nog over gehad. Dat de Heer Jezus zegt ook, ik ben de ware wijnstok. Wie is het wijngaard? Israël. En wat is er geplant? De wijnstokken, hè? Dat zijn de Israëlieten, hè, de Joden, dat zijn de wijnstokken. Nou ja, goed, en we hebben het toen ook gezien. Er zijn er die brengen, het volk helemaal, heeft stinkende druiven voortgebracht. Individueel waren er natuurlijk wel die vruchtbaren. Dat waren de gelovigen. Daar heb je weer dat verschil, ja. En dat is waar het om gaat. Even te denken. Het gaat dus om de besnijdenis van het hart, ja. En als je kijkt, zij waren niet uit ons. En dat was wat Johannes ook net zei. Dat die twee groepen, en hoe kom je daar nou achter? Nou, wij hebben een soort gelijke situatie, een tekst voor ons, bij Paulus. Hoe komt het, wanneer wordt het openbaar? Wanneer wordt het openbaar of iemand oprecht is of niet, zegt Paulus. 1 Korinthe 11. Ketterijen, ja? 1 Korinthe 11, vers 19. Dan spreekt wel over gelovigen, dat moet ik wel erbij zeggen. Bij Johannes spreekt natuurlijk over de gelovige Jood en de ongelovige Jood. He, ze zien er dan beide aan dezelfde kant uit. Ze kunnen allemaal heel erg goed doen alsof. En ik weet ook, in het lichaam van Christus ook. Ik bedoel, als iedereen, als mensen Johan de Heer zingen, naar de kerk gaan, dat is nog niet gezegd dat hij gered is. Ik weet voorbeelden waar dat zo is. Die, ja, van ik dacht, hé, is een kind van God, maar die bleek pas, ja, later heeft die persoon zelf gezegd, nee, ja, dat was niet zo. Dus dat aan de buitenkant, maar het gaat om uiteindelijk wat gelooft de persoon met zijn hart, ja. Nou, en hier gaat het dus over 1 Korinthe 11, vers 19, zei ik, hè? Ja. Kijk, want er moet ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Ketterijen, ja, ketterijen. Dat is, van wie komen ketterijen? Van de duivel, toch? Paulus zegt, er zullen in de laatste tijden... wat zegt hij daar? 1 Timotheus 4, wie helpt me eventjes? Nee, dat er leerlingen van duivelen. Wie weet het uit zijn hoofd? Niemand? Ik ga het toch even gauw even opzoeken. Ketterijen, dat is van de duivel. Kijk, afvallen van het geloof, zich begeven tot verleidende geesten en leerlingen de duivelen. 1 Timotheus 4 vers 1. Verleidende geesten en leerlingen de duivelen. Een ketterij, dat is een leerling, ja. Je ziet hier dus, als er... ketterijen zijn, dan blijkt dat degene die oprecht zijn, ja, die worden openbaar. Nou, en dat is in feite met Israël aan de hand. Alleen hier gaat het over gelovigen en ongelovigen in de gemeente. Gelovigen en gelovigen, degene die dus Paulus blijven volgen, degene die afwijken, de valse leer. En Johannes spreekt over, je spreekt over Joden, maar welke is de waarde en welke is de... De ongelovigen, dat is het zij en ons. Maar het is een beetje hetzelfde principe. Zij zeggen dus, Johannes zegt, hij spreekt over zij en over ons. Nou, zij, dat zijn degene die zeggen de ware Joden te zijn. Ja, want zo zal het in de grote verdrukking ook zijn natuurlijk. Die zeggen niet dat de kleine kudde de ware Joden. Nee, zij zijn de ware Joden. Waarom onder andere? Nou, ze zeggen natuurlijk, net zoals Johannes 8 zegt, dat hier Jezus tegen hun zegt, die... Wie zondigt is een dienstknecht der zonde. Dan zeggen ze, nou, wij hebben nooit iemand gediend. Dan zeggen ze, wij hebben Abraham als een vader. En dan zeggen ze ook, en wij hebben God als een vader. En we zijn fysiek besneden. We hebben de tempel en de wet. Dus ja, wat kan je ons maken? Wij zijn van het uitverkoren volk. Zij zagen zichzelf natuurlijk niet als een zondaar, ja. Echter, wat zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 3... Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Maar er staat nog een plusteentje bij. En zijn zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus je komt er niet mee om te zeggen, ja, kijk, en nou begrijp je de grote verdrukking ook. Dus het eeuwige leven is wat? Nou, ik kan die tekst even bijlezen, dat je hem voor je neus hebt staan. Johannes 17 vers 3. Johannes 17 vers 3. Dit, dat zegt hij tegen zijn apostelen. Nee, dat zegt hij in het gebed tegen zijn vader. Maar dat is in die opperzaal. En hij zegt in vers 3. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus in de grote verdrukking. Ja. De antichrist zegt dat hij God is. En die zal ook moeten zeggen dat hij de Messias is. Maar hier staat Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus de test in die grote verdrukking is ook, indien gij beleidt, wat? Dat u beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat die naam Jezus is heel belangrijk, hè? Dat Jezus de Messias is. En dat is God in het vlees gekomen, dus vanaf dit moment 2000 jaar geleden. En niet de antichrist die daar op de troon zit. Dus ja, de Joden kunnen zeggen, wij hebben God als een vader en Abraham is onze vader. Maar hoe is het met Jezus Christus? En dat is de steen des aanstoots altijd. Daar draait het om. In onze tijd draait het daarom. In die tijd draait het daar ook om. Maar wij hebben geen antichrist ergens zit die zegt, ik ben de Messias. En je wordt net zoals in Korea, Dan word je gedwongen voor dat beeld te buigen. En als je dat niet doet, dan kost het je kop. Ja? En je krijgt het merkteken als je hem aanbidt. En dan kan je kopen en verkopen. Dat is de situatie waarin ze leven. Dus de naam Jezus is de Messias. Jezus in het vlees gekomen. Dat is, dat gaat dus heel ver. Ja? Maar de besnijdenis van het hart, ja. Kijk, je moet fysiek besneden zijn. Maar de besnijdenis van het hart, dat maakt de fysieke besnijdenis pas waardevol. Dan heeft het pas een betekenis. En zij roemden natuurlijk in het feit dat ze waren besneden. Maar nou ja, in Deuteronomie 10 vers 16 heeft God al gezegd. Kijk, ik ga even een beetje terug naar Deuteronomie 10 vers 16. Ik bedoel, dat heeft God toen al gezegd. En dat is natuurlijk al duizenden jaren geleden. Maar God die wist al lang hoe het zou gaan lopen. Hij zegt in 10 vers 16. Besnijd dan de vooruit uw harten. En verhard uw nek niet meer. Zie je, verhard uw nek. Hè? Ze keerden hun nek toe naar God. En je ziet hier. Het hart is verhard. Omdat het niet gelooft. Paulus zegt tegen ons ook. Hè, dat de mensen zijn ongevoelig geworden. Ongevoelig. We spreken over een verhard hart. Dus als het verhard is, dan wordt het ook ongevoelig. Iemand die constant het evangelie weerstaat, zijn hart wordt ongevoelig. Het evangelie kan er altijd doorheen, dat weet ik wel. Maar als je je hele leven ontkent, dan is statistisch al gezien de kans dat iemand geloofd wordt op later leeftijd, wordt eigenlijk steeds kleiner. Het kan wel, zeker weten. Maar doordat hij constant nee, nee, nee zegt tegen God. Maar je ziet hier steeds gezegd, dus besnijd dan de vooruit van uw hart. Nou, je hart heeft geen vooruit, toch? En daar heeft het betekenen met het hart geloof je. En dat is de besnijdenis plus de besnijdenis van het hart. Kijk ook in Jeremia 4 vers 4. Jeremia 4 vers 4. Kijk, hier zegt hij zelfs. Besnijd u den Heere en doet weg de vooruit uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Met andere woorden, als vooruit van je hart niet besneden is, dan zal de toorn ontvlammen van God. En dat is wat er gebeurt uiteindelijk in de grote verdrukking. Hun hart zal vooruit van het hart zal besneden moeten worden. Met andere woorden, hier in het Oude Testament is, ze moeten de Heere, Jehovah, geloven. Dat Hij God is. Dat Hij hun redder is. In het Nieuwe Testament met Antichrist is het God de Vader en Jezus Christus. En die zullen ze moeten aannemen. Dat is geloven. En het Nieuwe Verbond zegt ook dat hij ze dan een vleeshart zal geven. We gaan bij een afsluiten. Romeinen 2 vers 24, even wat Paulus daarover zegt. Wie is de ware Jood? Dat sluit hij allemaal op aan natuurlijk. Wat heeft Israël gedaan in al die tijd? Ze hebben God gelasterd in 2 vers 24, Romeinen 2 vers 24. Want de naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen gelijk geschreven. Dus ja, ze deden vaak nog dingen die erger waren dan de heidenen. Dus de toorn die komt, ja. Maar, dus besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtredende wet zijt, zo is uw besnijdenis, kijk, vooruit geworden. Dan ben je voor God een Jood, is voor God dan gewoon een heiden. Kijk, en dat is wat als Paulus dat zegt, hè. En daarom heeft Paulus zo'n probleem gehad in een bedenkende genade, dat hij de Joden natuurlijk achter zich aan kreeg. Want in feite zei hij, ja, jullie besnijdenis, sorry, is gewoon eigenlijk niks meer waard. Jullie zijn, het is gewoon net, of je het nou hebt of niet hebt, je bent gewoon net als een heiden. En dat was natuurlijk iets verschrikkelijks, want dat heeft met hun voorrangspositie te maken. Die muur waar we het zondag over hadden, die omtuining. Ja, die muur die maakte namelijk scheiding tussen de Jood en de heiden. En Paulus heeft met dit evangelie, die hele muur is, bam, is gewoon helemaal afgebroken, weg. Geen verschil meer. Geen voorrangspositie meer, niks meer. Indien dan de vooruit de rechter de wet bewaart, zal niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden. En zal de vooruit die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen die door de letter en besnijdenis een overtreder de wet zijt? Ja, Cornelis bijvoorbeeld, hè, die zocht echt God. Dat was een heiden. Ja? En die, nou ja, we gaan verder. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbare in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis de harten in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis die in het lof is. Niet uit de mens maar uit God. Is hier de religieuze Jood en de gelovige Jood. De ware Jood is die in het verborgen is. De besnijdenis van het hart. En dan zie je in de geest. En dat is de Heilige Geest. Daar kan Paulus nu over spreken, want de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Israël is gevallen, maar straks in de toekomst zal de Heilige Geest, ieder die dus zijn hart, de voorraad van zijn hart zal besnijden, dus gelooft in Jezus de Messias, die zal ook de Geest ontvangen. Ja. En dan zie je ook zien, dan is de lof niet uit mensen, religie, dat is lof uit mensen, maar een gelovige, wiens lof is dan, die looft God juist. Dan krijgt God alle eer. Ik wil nog één tekst naar je even. Dat is in Ezekiel 20 vers 3. Ik dacht in mijn hoofd net al. Maar die wil ik nog even lezen. Ezekiel 20 vers 33. Dus daarom zie je die grote verdrukking met de antichrist. Over dat zij en ons. Die scheiding. Dat die naar boven komt. Men zal het niet verborgen kunnen houden. Men zal in het openbaar moeten belijden. Dat Jezus is de Messias, of hij is het niet. En het zal niet verborgen blijven. En zo zie je wat God in de grote verdrukking gaat doen. Hij gaat ze onder de roede brengen. Ezekiel 20 vers 33. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heren, zo ik niet met de sterke hand, hè, dus zo waarachtig als ik leef, dus het gaat gebeuren, zo ik niet met een sterke hand en een uitgestrekte arm met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. En daartoe zal ik u brengen in de woestijn de volken. En ik zal met u al daar rechten aangezicht aan aangezicht. En dan vers 37. En ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Waar spreekt hier over? Ik zal u daar gaan brengen. Ik zal jullie onder de roede brengen. Wat zegt Jesaja 10 vers 5? Weet de Assyriër die de roede mijn stoornis is. De Assyriër, de antichrist, is een Assyriër. Is de roede, Jesaja 10 vers 5, is de roede van God. En hier zien we de roede staan, ja. Hij zal ze onder de roede doorgaan, dus onder de antichrist. Zodat ze moeten kiezen tussen de pseudo-Christus en de ware Christus. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dat is de antichrist die dat verbond maakt. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die voor de antichrist kiezen. Uit uw lieden uitzuiveren. Dus het is de zuivering van het volk Israël. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen opvoeren. Nou, enzovoort, enzovoort. Hier zie je dus duidelijk die roede. De band des verbonds en die rebel zijn, die zal die uitzuiveren. En dat is waar 1 Johannes over gaat ook. Die twee groepen, ja. En dat is precies wat we gaan naar 1 Johannes afsluiten. En daar spreekt Paulus dus ook over, hè. Ja, dat de antichrist zal komen. Hij zal in de tempel zitten en hij zal tekenen van wonderen, verleidingen, leugen allemaal om ze te verleiden. 1 Johannes 2. Vers 19. Nou. Ja. Nogmaals. In vers 18. Afsluitend. Het is de laatste uren. Het is de laatste uren. Denk aan. Israël heeft de Heer Jezus gekruisigd. De apostelen hebben hem aan Israël aangeboden. Nou. De vervolging is uitgebroken. Nou. Stefanus, wat zei Stefanus over de besnijdenis? Gij onbesnedenen van hart en oren. Wat heeft de Heer Jezus, wat hebben we net gelezen, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt de toren, ja? En dan gaat die zuivering gaat komen. En die gaat komen. En die gaat komen. Alleen de bedeelde genade is gekomen. Maar let op, als zij opgenomen zijn, gaat het weer verder waar het daar gestopt is. En dan wordt dit weer actueel. Hij komt. Want we weten, de Antichrist komt wanneer? Als de 70ste week gaat beginnen. Als hij dat verbond gaat sterken. En dat ga ik volgende keer wel behandelen. Want ik had nog een tekst in mijn hoofd. Die ben ik vergeten te behandelen. Maar ze kunnen weten. Er is nog, nee, ik ga het toch nu zeggen. Er is een teken waar je kan zien dat de Antichrist nog niet gekomen is. En dat staat in de Bijbel, een tekst. Er is een situatie waar je ook nu kan zien dat hij ook nu nog niet kan zijn. Want dat is in Daniel. Ik moet even spieken waar ik dat heb opgeschreven. Dat weet ik niet meer zo goed. Oh, wacht even. Ja, die heb ik overslagen. Daniel 7. Hè? Nee. Dat is Daniel 9. Daniel 7. Ik dacht dat ik het verkeerd opgeschreven had, maar dat is niet zo. Het is Daniel 7, vers 24. En dat is een tekst waar je ook aan vast kan houden of kan laten zien. Dat moet eerst gebeuren. En dan begint die 70ste week. Daniel 7, vers 24. Wat staat daar? Dat gaat over de vier dieren. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar in vers 24. Belangende nu de 10 hoornen. Dus nu gaat hij over de 10 hoornen spreken. Uit dat koninkrijk. Kijk. Zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. Dat is de Antichrist. Waarom zeg ik dat? Kijk, die zal verscheiden zijn van de vorige. En hij zal 3 koningen vernederen. En vers 25, en daar herkennen we hem aan. En hij zal boren spreken tegen het Alleroosten. Nou, we weten gelijk wie dat is, hè? Dat is de Antichrist. En hij zal de heilige der hoge plaatsen, dat is de kleine kudde, verstoren. En hij zal meende de tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in dezelfde hand overgegeven worden, enzovoort, enzovoort. En dan zie je vers 26, daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Maar goed, je ziet hier in vers 24, nadat die 10 koningen zullen opstaan, ja, en die zullen ook een confederatie vormen, dan komt de Antichrist en dan komt de 70ste jaarweek. Nou, zien wij 10 koningen? Nee. Opstaans? Nee. Dat gaat hierna gebeuren als zij weggenomen zijn. Maar dan zie je dat in die tussentijd zal dat gaan gebeuren. In het Midden-Oosten zal of alles gaan gebeuren. En dan zie je die 10 koningen. En dan zie je daarna de Antichrist verschijnen. En dat is waar 1 Johannes natuurlijk hun voor waarschuwt. Dat moeten zij zien gaan gebeuren. En dan terug in 1 Johannes 2. Dan lees ik die vers nog voor en sluit hem af. Dat hij zegt, het is de laatste uren gelijk gij gehoord hebt dat de Antichrist komt, niet gekomen is. Zo zijn ook nu vele Antichristen geworden waaraan. Uit wij kennen dat het de laatste uren, het is bijna zover. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Dat is eigenlijk wel een mooie tekst voor de Calvinist, toch? Ja, je moet bekeerd worden, hè? Maar kijk, hij doet dat en dat. Oh, dan was zijn bekering toch niet waarachtig. Was ze toch geen gelovige. Nee, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden. Dat zij niet... Kijk. Wat staat daar? Dat zij niet allen uit ons zijn. Niet heel Israël is Israël, zegt Paulus. Niet allen uit Israël is Israël. Dat staat. Dat is wat je hier ziet staan. Dus nogmaals, het woord en waarheid, recht snijden, helpt je dat op te lossen. En dan zie je in vers 20, doch gij hebt de zalving van de heilige... En gij weet alle dingen. En daar gaan we het volgende keer ook over hebben. Want de zalving met de Heilige Geest. Want daar spreekt hij over. Heeft ook weer een aantal bijzondere dingen. Die we gaan zien met elkaar de volgende keer. Dank de Heer dat wij dit mogen zien. Ja? En dat we ook in de toekomst kunnen kijken. Hoe het allemaal zal gaan gebeuren. Het zal fascinerend zijn. Maar uiteindelijk. God komt tot zijn doel. En zal uiteindelijk zijn doel ook bereiken. En dan. Als wij bij de Heer zijn, zal dit allemaal gaan gebeuren. En zal eenmaal alles zal in Christus zijn. En dan hebben we de eeuwige heerlijkheid. Heerlijke toekomst. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor dit alles, Vader. Ik bid dat we dit ook goed zullen overdenken. En dan kunnen we het ook begrijpen. Steeds meer en meer, Vader. Dank u dat uw woord het allemaal heeft opgeschreven. En dat uw geest ons licht geeft, Vader. En door te bestuderen kunnen wij dat ook allemaal tot ons nemen. En dat is bijzonder, want uw geest is het die ons leert, Vader. En het is uw geest ook die ons het verstand geeft. En daar dank u voor. Vader, wilt u ons ook weer sterken door uw boodschap van genade. Ook morgen en de dagen die komen gaan. Dat uw woord rechtgesneden ons mag helpen in alle facetten van ons leven. En dat is uw genade, Vader. Dat uw naam niet door ons gelasterd, door ons gedrag, maar juist verheerlijk mag worden. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, het is precies 9 uur. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Gods woord. En weer meer hebben mogen zien van Gods plan in de toekomst. Maar dat we goed begrijpen dat we worden nu gesterkt door zijn genade. En dat is het belangrijkste wat je moet weten. En dat zijn gered uit genade door het geloof. Allemaal hopelijk tot de volgende keer. En allemaal de groeten vanuit Sassenheim. Tot de volgende keer.